Een hartelijk welkom allemaal. Gezamenlijke dienst, zoals te doen gebruikelijk, met biedstond en dankstond. Ook een dienst vanavond die in het kader zit van de basiscursus geloven en de vervolgcursus geloven. Goede bekomst, lieve mensen. Voor jullie is het nu het moment van de inleiding die straks besproken moet worden. U wens elkaar een hele goede en gezegende dienst toe. U hebt toen u binnenkwam, als het goed is, de fruitenbakjes al zien staan die bestemd zijn voor oudere mensen of mensen die chronisch ziek zijn. Loopt u daar straks even langs om te kijken wat voor adres erop staat. Als het iemand is bij u in de buurt, neem dat fruitbakje mee en geef dat even af. U maakt er iemand blij mee. Danken, doe delen, heet de actie in de hervormde kring en dat geldt ook hiervoor. Nou, zullen we echt beginnen, Martin? Gaan we zingen. Psalm 65, vers 1. Onze hulp is in de naam van de Heere, schepper van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Aan de orde vanavond in de basiscursus is bergreden en Torah. Dus dat verbind ik ook met die dankstond voor gewas en arbeid. Door mijn tekst daardoor te laten bepalen. En als aanvangstekst lees ik daarom uit de bergreden Matthäus 5 vers 20. Waar Jezus zegt, want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. We zien het verder eerst van Psalm 65, vers 2, 5 en 6. Voorgaan in gebed. Zo zingen wij u lof, Heer onze God, wel wetend van die streken waar het alleen maar steeds droger wordt en mensen snakken naar regen, wel wetend van die streken waar zoveel water is dat er geen oogst meer is. Wel wetend dat wij niet leven van brood alleen. Wel wetend dat wij weten dat allemaal, maar niettemin. U bent die God die ons geschapen heeft. U bent degene die deze wereld geeft aan ons. In onze handen broos bezit. U houdt uw hart vast als u ziet hoe wij ermee omgaan. Hier in deze dienst wilt u ons opnieuw leiding geven, inspireren, uw woord geven. opdat we goede rentmeesters zullen zijn van uw schepping. Opdat we omzien naar elkaar, niet alleen dichtbij, maar ook wereldwijd. Opdat we ons als kerk één weten in deze wereld, verbonden als broeders en zusters, om overal tekens van hoop op te richten, zuurdeesem te zijn. Zegen ons dan zo, ook in dit avonduur. De woorden die naar ons toekomen, ons zo inspireren dat we opnieuw verstaan wat onze plek is in het geheel. En dat wij werkelijk dat zuurdeesem zullen zijn. En daar ook proberen nood te lenigen, mensen op te richten, soms letterlijk uit het slijk. We danken u dat wij hier in alle rust, in alle vrede bij elkaar mogen zijn. En mogen we die tijd goed gebruiken, want ook niemand van ons weet hoe lang dat nog zo zijn zal. Kom met uw geest. Doe ons horen. Schenk ons vreugde. In u en in elkaar. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Woorden van Jezus uit de bergrede. Ik lees hoofdstuk 5 van Matthäus, waar de bergrede begint. Ik lees de eerste twee versen en daarna lees ik verder uit vers 13 tot en met 20. Daar zingen we voor de prediking 350, gezang 350 in zijn geheel. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En zalig wie het woord van God hoort, het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten aan op de prediking straks met lied 481 in zijn geheel. Gezang 481. Gebed van onze Heer Jezus Christus. Danken is in het Grieks eucharistein, waar ons woord eucharistie vandaan komt. En charis, dat in dat woord zit, dat betekent genade. Je zou dat Griekse woord eucharistein kunnen vertalen met van genade spreken. Danken is dus van genade spreken. En dank stond voor gewas en arbeid, betekent dan, we mogen van genade spreken. Dat we leven in zo'n land met zoveel vruchtbaarheid, zoveel welvaart, waarin zelfs onze armen, vergeleken met andere landen, nog rijk zijn. En die genade, deze gave, verbinden wij als christenen met God. We zien ons leven niet als toeval, maar als gewild, bestuurd. Hem komt de dank toe voor alles wat we hebben ontvangen. En dat is materieel en tegelijk ook onstoffelijk. Wij leven niet van brood alleen. Zoals net in Psalm 65, we zingen van de overvloed in het huis van God en van de overvloed daarbuiten tegelijk. Wij mogen van zijn genade spreken. Zo kom ik bij het thema van deze avond. Danken, een leven dat van Gods genade spreekt. Waarbij ik de klemtoon echter achteraan wil leggen. Dus een leven dat van Gods genade spreekt. In de zin van daarin tot uitdrukking komt. Daarin zichtbaar wordt. Danken is niet alleen iets verbaals, iets wat je met de mond alleen doet. Is ook niet iets wat maar 1 uur duurt. Maar danken is doen. Dat zichtbaar wordt in ons leven, dat heel ons leven, heel ons handelen, 1 voortdurende offerande aan God is. In dit verband, vanavond is een gedeelte gelezen uit de bergrede, waarin Jezus zijn discipelen vertelt wat hij van hen verwacht, opdat zij een zuurdesem zullen zijn onder dat volk dat daar onderaan die berg staat, waar ze zometeen weer naartoe gaat. En via dat volk ook een zuurdesem onder alle volken in de hele wereld zullen zijn. Geen betere manier om God je dank te tonen voor alles wat hij geeft, dan door te leven zoals hier door Jezus wordt verteld. Nu sluit ik echter bij de bestudering van deze teksten, als ik de commentaren, christelijke commentaren ga lezen, gelijk op een probleem. Omdat dan gelijk lijkt het wel in de remmen geknepen wordt. En op allerlei manieren tegen mij gezegd wordt dat ik moet uitkijken. Dat ik van deze woorden van Jezus geen programma moet maken voor mijn leven. Of voor de maatschappelijke of voor de politieke besluitvorming. Sommigen van die commentaren beweren zelfs dat Jezus hier een utopie schetst. Dus een ideaal dat in deze wereld niet eens kan en in deze wereld ook nooit zal voorkomen. Het is hier niet mogelijk. En dat hij juist wil laten zien in deze woorden hoe ieder leven van ons, van u en mij, aan deze hoge norm tekort schiet. En weer anderen beweren dat Jezus langs deze weg aan de kaak wil stellen de typisch, wat genoemd wordt, de typisch Joodse werkheiligheid en eigengerechtigheid. Dus hier nog eens goed wil laten zien dat het leven naar het Oude Testament niet voldoet en dat zelfs geen mens dat kan, zo leven als in het woord van God staat, om zo nog eens des te duidelijker te maken dat alleen hij zelf, die zonder zonde was, leefde zoals hij het hier schildert. En dat hij dat gedaan heeft in onze plaats en dat wij alleen van die genade leven. Een genade die Joden dan, zeggen wij, ontkennen of niet willen aanvaarden. Maar wij, christenen, wij leven wel uit het Nieuwe Testament, dus mogen wij van genade spreken. En hoeven ons de normen en de waarden van de bergrede niet meer als een wet, wat voor wet ook, aan te trekken. Dat zou alleen maar leiden tot nieuwe werkheiligheid en eigen gerechtigheid. Nou, dat is lekker. Als je dat leest. Dat is lekker. Moet ik deze woorden dan lezen alsof Jezus hier alleen maar een beetje tegen zichzelf zit te praten? Van hoe zou leven? Of moet ik deze woorden dan dus horen als een eis aan zijn discipelen, terwijl hij tegelijk stiekem zit te denken, ja, maar jullie kunnen het lekker niet. Of moet ik deze woorden dan werkelijk horen als tegen Joden gericht? Wat is dat voor mechanisme dat in de christelijke traditie zo in de remmen geknepen wordt als het gaat over die bergreden? Waarom, om het anders te zeggen, gaat het in veel christelijke stromingen wel over zonde en genade, maar vrijwel niet over danken, doen, ethiek en levensstijl, iets neerzetten in de naam van God? Ik wil de woorden van Jezus maar serieus nemen. En als serieus bedoeld. In een van zijn boeken wint de theoloog Dietrich Bonhoeffer zich enorm op over christenen die de bergrede buiten hun leven houden door zich te beroepen op Gods genade die hen ten deel valt. En zo van, hoe je leeft doet er tenslotte niet toe als aan het eind van je leven God je maar genadig is, zodat je behouden wordt. Hij noemt dat een leven met een goedkope genade. En hij vindt dat ook goedkoop geloof. En ik ben dat van harte met hem eens. En ik geloof er ook niets van dat Jezus zich hier tegen de Joden en tegen hun opvatting over de wet verzet. Dominee Paul Bielerbeck schreef ooit een boek waarin hij naast de bergrede 309 bladzijden zet met rabbijnse parallellen en rabbijnse analogieën. Om duidelijk te maken dat Jezus eigenlijk niets zegt dat al niet in de Joodse literatuur te vinden is. Laat dat helder zijn. De bergrede is helemaal Joodse taal, Joodse kost en staat in Joodse context. Laat het gelijk ook helder zijn, dat ook, hoe uniek de bergrede is. Bach heeft ook geen enkele nieuwe noot uitgevonden om zijn cantates te schrijven. Maar de manier waarop hij de noten gebruikte, maken zijn meesterwerken onsterfelijk. En de bergrede is onsterfelijk. En een meesterwerk, gemaakt door onze heiland Jezus Christus, die een Joodse rabbi was. Jezus ontmoeten is altijd het Jodendom ontmoeten. Het is kennis nemen van hun notenapparaat. En tegelijk zien hoe weergaloos hij met al die literatuur en al die discussies omgaat. Maar je moet je dan wel verdiepen daarin. En in de Hebreeuwse aard. De Hebreeuwse aard ook van zijn denken, van zijn spreken. Luther heeft gezegd, de Hebreeuwse taal is de allerbeste en het rijkst aan woorden en zuiver. Bedelt niet, heeft haar eigen kleur, zodat niemand haar kan nabootsen. Als ik jonger was, dan zou ik die taal willen leren. Want wie haar niet kent, kan de schrift nimmer juist verstaan. Want het Nieuwe Testament, al is het in het Grieks geschreven, staat vol met Hebraïsmen en Hebreeuwse zinswendingen. Daarom, zegt Luther, heeft men terecht gezegd, de Hebreeën drinken uit de bron, de Grieken uit de wateren die uit die bron vloeien, en de Latijnstaligen uit de plassen die overgebleven zijn. Nou, we zitten gelijk helemaal midden in de Hebreeuwse traditie, als we horen hier al in het begin dat Jezus gaat zitten. Net als Mozes is hij de berg op gegaan. Hij heeft net als Mozes in Exodus 24 het volk niet met hem laten opklimmen, maar roept dan zijn discipelen bij zich om hen onderwijs te geven. Een rabbi, 14 keer noemen de evangelisten Jezus zo, een rabbi gaat zitten als hij Tora gaat onderwijzen. Het is dus in feite ook geen rede, het is geen bergrede, het is een bergleer, een bergonderwijzing. Zoals het woord van de Sinaï een bergleer is. We komen dat nog een beetje tegen, die verbinding tussen leren en zitten aan de universiteiten. Dan hebben we het over een leerstoel. Nou, Jezus zit hier op de leerstoel. En de vraag die direct opkomt, als hij dit onderwijs begint, de vraag die direct opkomt, ook door die vergelijking met Sinaï en Mozes, is de vraag die ook direct beantwoord wordt. Namelijk, de vraag, spreekt Jezus hier een nieuwe leer uit, die in plaats van de Tora komt, in plaats van de Tora van de Sinaï komt, of daar zelfs tegenover staat? Nee, zegt Jezus, heel direct. De woorden van de Sinaï, de Tora, is eeuwig geldig. Hij trekt het zelfs breder. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten, hè, dat is de Joodse manier van zeggen dat. Dat is de Torah en Nevi'im, dat is wat wij nu Oude Testament noemen. Ik ben niet gekomen om wet en profeten, om dat hele Oude Testament af te schaffen. Helemaal niet, bij wijze. Zolang hemel en aarde bestaan, zegt hij, is elke jota, elke titel daarin blijvend van kracht. Nou, zelfs in de Joodse literatuur vind je het niet zo sterk uitgedrukt als hier door Jezus wordt gedaan. Dit is heel radicaal. Zo krachtig. Zo ondubbelzinnig. De meest radicale rabbies die we kennen uit de Joodse literatuur, die zijn nog wel bereid om één letter uit de Tora te schrappen, daar afstand van te doen, als dat ontwijding van de naam van God zou kunnen voorkomen. Zo niet Jezus. Geen woord, geen komma in het Oude Testament vervalt als hij onderwijst. Wat wil Jezus dan wel doen? Hij wil de woorden van God, hij wil de Tora, de Nevi'im, hij wil het Oude Testament in hoogste staat van paraatheid voor ogen stellen. Hij wil die woorden met heel zijn leven neerzetten, bevestigen, bekrachtigen, volmaken. Als je dit zo precies leest, dan begrijp je niet hoe het kan dat er later christenen zijn die het woord vervullen gaan invullen als afgeschaft. Als hij toch net heeft gezegd, er wordt niets afgeschaft. En vervolgens, als hij dan zegt, ik ben gekomen om het woord te vervullen, dat dan wel te gaan horen als afschaffen. Hoe kan het? En hoe misleidend ook de vertaling van Romeinen 10 vers 4, dat hier vaak mee verbonden is, dat Paulus ook gezegd zou hebben dat Jezus het einde van de wet is. Ja, zo staat het in uw NBG, Romeinen 10, vers 4. Jezus is het einde van de wet. Maar dat is toch misleidend ook om het zo te vertalen. Terwijl Paulus het met dat Griekse woord heeft, niet over het einde, maar over het einddoel. Dat is de uiterste bedoeling van de Torah. Dat die door Jezus wordt onderwezen en dat hij die wil laten zien. Jezus gaf niet af. Hij zet opnieuw neer. En als nieuw neer. Hij heeft als rechtgeaarde Jood de Torah lief met heel zijn hart. Hij wordt die Torah. Maar de Torah is geen wet. Geen in de zin van een last voor een gelovige Jood. Zoals men ons wel heeft geprobeerd wijs te maken. Het woord, de vertaling wet van Torah is een verkeerde vertaling die via het Grieks naar ons toegekomen is. Er is geen tegenstelling tussen wet en genade. Er is geen tegenstelling tussen de boodschap van Oude en Nieuwe Testament. Die hebben wij gemaakt, die tegenstelling. De Torah is het woord van God en is tegelijk zijn genade, is tegelijk zijn liefde. In de dagelijkse liturgie van de synagoge waarin ook Jezus thuis was, hoor je altijd dat de Torah genade is. De wet is genade, is een genadegave van God. Om steeds voor te danken. Wij mogen met de Torah van genade spreken. Ik citeer even letterlijk uit de liturgie uit de synagoge. Met oneindige liefde hebt gij uw volk, het huis Israël, lief gehad. Torah en geboden, wetten en voorschriften hebt gij ons geleerd. Daarom, Heer onze God, spreken wij over uw wetten wanneer we ons neerleggen en wanneer we opstaan. En verheugen we ons en zijn vrolijk om de woorden van de leer van uw Torah en van uw geboden en wetten. Want ze zijn ons leven en de lengte van onze dagen. Zo mogen dan uw liefde nimmer van ons wijken. Liefde in tegenspraak met elkaar, maar veel eer in harmonie. Uit liefde immers is de wet, de Torah, gegeven en uit liefde wordt er ook gehoor aan gegeven. Voor Jezus is dit niet anders. Maar wat doet hij dan wel anders? Wat doet hij dan als nooit tevoren, waardoor de scharen na afloop van die bergleer sprakeloos zijn over zijn onderricht? Nou, dat spreekt onder andere uit die woorden die ik gekozen heb als tekst vanavond. Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zul je het koninkrijk niet binnengaan. Leef je nog niet als burger onder het koningschap van God. Wat wil dat zeggen? A, wil dat zeggen dat er gerechtigheid, dat er tzedaka, zoals het in het Hebreeuws heet, dat er is onder schriftgeleerden en fariseeën. B, wil het zeggen dat Jezus nog een stap verder wil. Welke stap wil hij dan verder? Misschien is die stap het meeste verduidelijken door wat een generatie na Jezus door heel veel Joodse rabbies is gezegd. U weet, in 70 na Christus wordt Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest, begint de grote verstrooiing. En dat is een ramp zonder weerga geweest voor het Joodse volk. Hoe kon die ramp plaatsvinden? Jeruzalem, de tempel, gevallen. Natuurlijk hebben de Joodse wijzen zich daar over het hoofd gebroken. Zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan. Wat is er misgegaan? Wat hebben wij verkeerd gedaan dat God Jeruzalem zo laat verwoesten? En ze spreken daarover met elkaar. En ze spreken daarover vol met zelfkritiek. En met allerlei schuldbelijdenissen. Indrukwekkend om te lezen. En één van hen heeft toen gezegd, dat is Rabbi Yochanan. Eén van hen heeft toen gezegd, en dat antwoord van hem, dat is doorslaggevend geworden. Dat zingt sinds die tijd ook door de geschiedenis heen, het Joodse volk. Eén van hen heeft gezegd, Jeruzalem is alleen maar verwoest, omdat ze daar recht spraken volgens het recht van de wetgeving. Waarop zijn collega's reageerden met, ja, wat is daar dan mis mee? Daar is toch niks mis mee? Hij antwoordde, ze spraken recht volgens de eisen van de legaliteit in plaats van ingerecht. Gerechtigheid, sudaka, is een heel typisch woord, een Hebreeuws woord. Wij vullen het vaak heel anders, omdat het horen in een Romeins verband of in Grieks verband. Maar gerechtigheid, een apart woord. Het gaat met gerechtigheid niet over een formeel oordeel in de zin van die is schuldig of die is onschuldig of dat is goed of dat is fout. Tzedaka, gerechtigheid, betekent reddende gerechtigheid. Het gaat erom dat je je naaste recht doet. Het gaat erom voor je naaste ruimte en lucht te zoeken. Een plek waar hij of haar zij terecht is. Waar hij veilig is. Waar hij beschermd is. Waar hij tot zijn recht komt. Zo wordt iemand gerechtvaardigd. Zo klinkt dat woord dan ook in Hebreeuwse zin. Zo wordt iemand gerechtvaardigd. Dat is, vindt zijn plek weer, de juiste plek, ten opzichte van goed, van God, en ten opzichte van de ander, zijn medemens. Je bent weer een goed deel van het geheel. En dat, zegt Rabbi Yochanan, dat deden we niet meer. We waren niet meer echt betrokken. We wachten af en we spraken hier en daar een formeel oordeel uit. Van dat is goed, dat is fout, schuldig of onschuldig. En dat is dan dat. En dit is nu waar Jezus een generatie voor hem alle nadruk op legt. Dat deze reddende gerechtigheid wordt gezocht. En dat hij die niet vindt bij zijn volk. Dat deze reddende gerechtigheid wordt gezocht. En ook wordt gedaan. Dus dat je actief, je uiterste best doet. En de moed opbrengt om het gebod van naastenliefde tot in zijn laatste consequenties te doordenken en daar dan ook naar te handelen. Om werkelijk zuurdesem in deze wereld te zijn, vraagt Jezus van zijn discipelen meer dan het gewone. En zegt dat hij daarmee de Torah ook neerzet zoals de Torah in principe is bedoeld. Jezus vraagt, noem zo maar dingen, maar je merkt het zelf als je de bergreden doorleest. Jezus vraagt dat wij vrijwillig van eigen recht en eigen gelijk afzien. Om zo aan elk conflict in deze wereld zijn scherpte te ontnemen en de weg tot verzoening open te maken. Jezus vraagt van ons om niet alleen te weigeren om een naaste, een ander te haten, maar om ook als tot die haat wordt om het meer dan vervullen van alle sociale geboden. Opdat elk medemens, waar ik bij kan en waar jij bij kunt, wordt beschermd en tot zijn recht komt. Wat Jezus vraagt, is dus geen Torah als uiterlijke leer, maar, en hij zit natuurlijk daarin, of zit helemaal in de lijn van Deuteronomium, van het Oude Testament, Hij vraagt om de Tora in ons hart. Zodat we een innerlijke drang hebben om ieder mens als een broeder of zuster in God tegemoet te komen. Heb je naaste lief als jezelf. Je kunt niet blijven kijken naar de ellende van een ander. Je kunt niet blijven kijken naar dat iemand onrecht wordt aangedaan, zelfs al zou het 100 keer recht heten. Het gaat om reddende gerechtigheid. En Jezus zelf gaat in deze weg, deze liefdeweg van overvloedige gerechtigheid, ons allemaal voor. Daarin gaat hij de Jood voor en daarin gaat hij ook de heiden, de gooi die wij zijn, voor. En na Pasen, hè, met Pinksteren, stort hij zijn heilige geest uit op dat het woord, op dat de Tora, waar geen jota of titel van afgaat, op dat die Tora zo in ons binnenste zal leven. En we ons daardoor vanuit die Tora, van binnenuit, bewegen en durven bewegen. Want er is moed voor nodig om zo in deze wereld te gaan staan en zo zuurdeesem te worden. Een reddende gerechtigheid preek ik dus vanavond op deze dankstond voor gewas en arbeid, die wij actief zoeken te doen in ons persoonlijk leven en in de besluitvorming, in de kerk, in de maatschappij, in de politiek, waar dan ook. Gedreven door de geest, van binnenuit. Een inzet van harte voor ieder mens, opdat hij of zij wordt gerechtvaardigd. Dat is wat Jezus vraagt. Dat doen, dat een leven zijn, dat is een leven dat van genade. Dat is de Eucharistie die van ons wordt verwacht. Dat is meer dan een dankspond. Dat is een dankhouding. Dat is een niet meer ophouden offer. Een offerande aan God. Uit dank voor alles wat Hij ons geeft. Amen. Na de inleiding gaan we in de vervolgcursus iedere keer de stilte in. We hebben allerlei soorten meditatie daarin ook beproefd met elkaar. Dat wil ik eigenlijk nu ook doen. Dus ik betrek u nu allemaal als gemeente even bij de basiscursus geloven. En dat betekent dat we nu zometeen stil zijn. Ik geef een tekst mee om over na te denken. De stilte die zometeen valt, die tegelijk gebed is, meditatie is, maar ook gebed is. Die stilte die zometeen valt, moet geen enge stilte zijn. Het gaat er ook helemaal niet om dat het gewoon helemaal stil is, of dat je niet mag bewegen of zo. Of dat je niet mag luisteren naar het gerommel in de maag van je buurman of van je buurvrouw. Dat hoort er allemaal bij het leven. Je hoort geluiden van buiten. In meditatie is het niet zo dat je je isoleert. Je verbindt je juist met alles en iedereen om je heen in liefde. Dus laat niet je storen. Maar de tekst geef ik mee om daarover te mediteren. En we doen dat zoals we dat een keer al gedaan hebben, de vervolgcursus, met wat Luther noemde de 4B's. Zo deed hij dat. Met dat je bedenkt wat die woorden inhouden. Dat je vervolgens tot een belijdenis komt die dat in jou oproept. Dat je vervolgens, dus de derde B, dan ook komt tot gebed, tot God, voor jezelf persoonlijk. En het eindigt met de vierde B, dat je ook belooft. En dat hoort bij danken, dat je ook belooft. Om dan te doen wat dat in je oproept, van dat moet ik dan doen. Ik geef dat ook aan in de meditatie, dus het hoeft niet allemaal tegelijk, hoeft dit niet te onthouden. Ik geef nu die woorden mee en we zijn stil en ik zeg wel, hij zal met als eerste, we bedenken voor Gods aangezicht en dan denk je na over die tekst en vervolgens komen die andere B's vanzelf langs. Laten we op deze manier proberen tot God te danken. Ik kies voor die woorden, doe ik nu ter plekke, die in vers 3 stonden, omdat ik dat dan een aardige samenvatting vind van wat we hebben gezegd. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade. Hier in deze stilte willen we deze woorden in ons laten landen. Proeven op onze tong, bedenken in ons hart. En Heer, als u door onze daden wilt spreken van vrede en genade, dan belijden wij u. en bidden daarom tot u. Wij beloven u. Door de kracht van uw Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Ik besef dat onze stiltes veel langer zijn in de kring, maar ik wil u ook een beetje meenemen in die beweging. En dit is natuurlijk ook iets om zelf gewoon thuis te doen. Soms zit het niet in heel veel lezen, maar gewoon in die ene tekst. En dat op deze manier daarmee bezig zijn. Zegen, ook daarbij. U kreeg de gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der dankbaarheid. Denk straks aan de uitbakjes als u weggaat. Zometeen na de collecte, het zijn twee collectes, diaconie en kerk. Zometeen zingen we met elkaar tot slot lied 488b. Gaat u allen heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.